Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 119, het 65ste vers. Hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren, want de opening van uw woorden zou gewis gelijk een licht het donker opdoen klaren. Het 65ste vers van Psalm 119. Stellen wij ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen we van Psalm 51 het eerste vers. En vervolgens wordt u gelezen uit het boek Genesis, hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 13. En vervolgens ook Matthäus 4, vers 1 tot en met 11. De schriftlezing voor deze morgen is dus uit Genesis 3, vers 1 tot en met 13. En vervolgens uit Matthäus 4, vers 1 tot en met 11. Nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet en gezongen hebben van Psalm 51, vers 1.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden, dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
We lezen u Genesis 3, de versen 1 tot en met 13. De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, het welk de Heere God gemaakt had. En ze zeiden tot de vrouw, is het ook dat God gezegd heeft, gij lieden zult niet eten van alle boom deze hofs? En de vrouw zeide tot de slang, van de vrucht der bomen deze hofs zullen wij eten. Maar van de vrucht des booms die in het midden des hofs is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. Toen zeide de slang tot de vrouw, gij lieden zult de dood niet sterven. Maar God weet dat ten dagen als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden. En gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen en dat hij een lust was voor de ogen. Ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En ze nam van zijn vrucht en at. En ze gaf ook haar man met haar en hij at. Toen werden hun beide ogen geopend en ze werden gewaar dat zij naakt waren. En ze hechten vijgenboombladeren tezamen en maakten zich schorten. En ze hoorden de stem van de Heere God, wandelende in de hof aan de wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God in het midden van het geboomte des hofs. En de Heere God riep Adam en zeide tot hem, waar zijt gij? En hij zeide, ik hoorde uw stem in de hof en ik vreesde, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zeide, wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Hebt gij van dien boom gegeten van welke ik u gebood, dat gij daarvan niet eten zoudt? Toen zeide Adam, de vrouw die gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb gegeten. En de Heere God zeide tot de vrouw, wat is dit dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide, de slang heeft mij bedrogen en ik heb gegeten. En dan Matteüs 4, de versen 1 tot en met 11. Toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. En als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. En de verzoeker tot hem gekomen zijnde zeide, indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. Doch hij antwoordende zeide, er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. Toen nam hem de duivel mede naar de heilige stad en stelde hem op de tinnen des tempels en zeide tot hem, indien gij Gods zoon zijt, werp uzelf nederwaarts, want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal en dat ze u op de handen zullen nemen, opdat gij niet de enige tijd uw voet aan een steen aanstoot. Jezus zeide tot hem, er is wederom geschreven, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Wederom nam hem de duivel mede op een zeer hoge berg en toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. En zeide tot hem, al deze dingen zal ik u geven, indien gij nedervallende mij zult aanbidden. Toen zeide Jezus tot hem, ga weg, Satan. Want er staat geschreven, de Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel van hem af en zie, de engelen zijn toegekomen en dienden hem. Tot zover de schriftlezing.
Voor de derde en voor de laatste keer willen we deze morgen stilstaan bij de verzoekingen En onze tekst voor deze morgen vindt u in Matteüs 4, vers 8 tot en met 11. Daar luidt Gods woord: wederom nam hem de duivel mede op een zeer hoge berg en toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. En zeide tot hem: al deze dingen zal ik u geven, indien gij nedervallende mij zult aanbidden. Toen zeide Jezus tot hem: ga weg, Satan, want er staat geschreven: de Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel van hem af en ziet, de engelen zijn toegekomen en dienden hem. Tot zover. In de voorbeden van deze morgen willen we denken aan familie Roodhorst van Blitterswijk, van wie een schoonzus overleed. We doen dankzegging voor onze broeder Slabbekoorn, die een operatie aan de rug heeft ondergaan en weer mocht thuiskomen. En we doen ook dankzegging voor de geboorte van een zoon bij familie van de Berg Tanus, David Paul, roepnaam David. Zoeken we het aangezicht van de Heere in gebed. Almachtige en eeuwige God in de hemel, wanneer wij deze morgen voor uw aangezicht komen in het gebed, geeft u ons dan wat daarin nodig is. Grote gedachten van u en kleine gedachten van onszelf. Want Heere, wie zijn wij wanneer we vanmorgen van u de gelegenheid ontvangen om in dit bedehuis samen te komen of thuis mee te luisteren en om te naderen in het gebed tot u. Wij zijn broze, sterfelijke mensen. Wij zijn bovendien onrein en bevlekt met 1000 zonden. En Heere, daarom moeten wij ons voor u verootmoedigen en pleiten om genade alleen. Mogen we u daarom bidden, Heere. Zou u vanmorgen niet willen zien op wie wij zijn in onszelf? Want als we denken aan wie we in de achterliggende week geweest zijn, dan moeten we voor u belijden: we zijn niet geweest die we hadden moeten zijn. Onze gedachten, onze woorden, onze daden, ze staan in alles, in allerlei opzichten op gespannen voet met uw wet en met uw heilige wil. Wees ons dan genadig, Heere, en zie ons aan in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Wanneer we u bidden om een zegen over deze dienst. U hebt ons in uw goedheid en in uw trouw samengebracht. Maar schenk ons ook wat nodig is wanneer we straks willen gaan luisteren naar de boodschap van uw heilig woord. Heere, mag dat woord door de krachtige werking van uw geest ons hart bereiken. Wilt u denken aan onze ouderen, aan degenen die niet meer naar de kerk kunnen komen, maar die zeker met ons verbonden zijn en die met ons meeluisteren op verschillende plaatsen. Wees ook met de ouderen van morgen in de kerk. Gedenk ze, Heere. Daar waar ze bij het ouder worden merken dat het lichaam zwakker wordt, dat het lichaam misschien ook wel steen voor steen afgebroken wordt. Heere, bind het op onze harten dat we hier geen blijvende stad hebben. En doe ons door genade de toekomende stad zoeken. Wilt u zijn met degene die midden in het leven staan en die het zo druk kunnen hebben met allerlei bezigheden, die het ook moeilijk kunnen hebben met allerlei vragen? Heere, laten de drukke bezigheden ons niet van uw woord afhouden, maar geeft u dat alle afleidende gedachten deze morgen zullen worden weggenomen en dat we ongestoord mogen luisteren naar uw woord. We bidden u voor onze jonge mensen. Wilt u hen gedenken wanneer ze wellicht allerlei vragen hebben, wanneer er veel onzeker kan zijn, wanneer ook voor hen het niet een denkbeeldig gevaar is om op te gaan in het leven van alle dag? Geeft u, Heere, dat het woord beslag mag leggen op hun jonge harten en op hun leven. En geeft u dat onze jonge mensen u de Heere mogen leren vrezen als het allerhoogst en eeuwig goed. Denkt u aan de kinderen, wilt u ze helpen bij het luisteren. Als er wellicht veel is dat ze niet begrijpen, laat het toch zo mogen zijn, Heere, dat ze een indruk opdoen van waar het in uw woord en in uw dienst om gaat. En boven alles wilt u met uw geest werken, ook in kinderharten. Wilt u denken, Heere, aan degene die verhinderd zijn om onder uw woord te komen, zij die ook op deze dag noodzakelijk werk moeten verrichten? Gedenk degene die hier hadden kunnen zijn en toch hun plaats niet hebben ingenomen. Heere, wil ze te sterk worden en wil ze brengen onder uw woord. We doen deze morgen voorbeden voor de familie Roodhorst van Blitterswijk, nu er rouw gekomen is in de familiekring. Een schoonzus werd uit het leven weggenomen, naar we begrepen een moeder in een gezin. En Heere, wat is het aangrijpend wanneer iemand op nog jonge leeftijd komt te overlijden. We bidden van u of u nabij wil zijn aan allen die in rouw gekomen zijn door dit overlijden. Gedenk ook onze broeder en zuster en wees hen in alle opzichten nabij en goed. We willen onze broeder Slabbekoorn aan u opdragen. Hij heeft in de achterliggende week de operatie mogen ondergaan en door uw goedheid mocht hij thuiskomen. Past ons om uw naam daarvoor te erkennen, Heere. U hebt doorgeholpen, u hebt bewaard. En we vragen van u of u de dankbaarheid wil geven in het hart en of u wil geven dat ook voor de toekomst de wegen gebaand mogen worden. Laat het zo zijn, Heere, dat in de toekomst blijkt dat de operatie geholpen heeft. En wees hem zo, met zijn vrouw en allen die hem lief zijn, nabij en goed, voor de tijd, maar boven alles voor de eeuwigheid. We zeggen u dank voor het feit dat u de familie van den Berg hebt willen zegenen met de geboorte van een zoontje en broertje. U hebt gegeven dat David Paul geboren mocht worden. U hebt alles welgemaakt en we bidden u, Heere, voor de moeder, voor Willianne, gedenk haar, wilt u geven dat ze herstellen mag en nieuwe krachten mag ontvangen uit uw hand. Maar wees u zo ook met de ouders, geef hen wat nodig is om hun kinderen op te voeden, in de vreze van uw naam. Heere, gedenk alle zieken van de gemeente. Een enkele naam is genoemd, maar daar zijn er meer die worstelen met lichamelijke klachten. Er zijn er die onderzoeken moeten ondergaan, ook deze pas begonnen week. Er zijn er die in afwachting zijn van uitslagen. We dragen een ieder aan u op en we bidden of het meevallen mag. We bidden, Heere, of u krachten wil geven wanneer we de beperkingen van het lichaam ondervinden. Wanneer we lichamelijke klachten hebben, wanneer psychische klachten ons parten spelen, wilt u in al die omstandigheden ondersteunen en sterken. We bidden u voor andere rouwdragenden in de gemeente, gedenk ook hen, de weduwen en de weduwnaren. Heere, zo leggen we de noden van de gemeente voor u neer. En ook datgene waarvoor uw naam erkend en gedankt mag worden. Maar boven alles, Heere, bidden we deze morgen of u ons in geestelijk opzicht nabij en goed wil zijn. U weet ook hoe we in dat opzicht naar de kerk gekomen zijn. Misschien wel zo ongevoelig, zo koud, zo onbewogen, zo onbekeerlijk. Heere, zou u vanmorgen met macht en met kracht willen werken? U die het toch gezegd hebt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Misschien zijn ze er ook die geplaagd worden door allerlei aanvechtingen en aanvallen van de vorst der duisternis, mag licht vallen vanuit het gedeelte van deze morgen over die strijd, die toch uw kinderen ook niet vreemd zal zijn. En laat uw woord zo mogen strekken, Heere, tot ontdekking, tot vermaning, tot vertroosting. En u weet volmaakt wie er ontdekking nodig hebben, en wie er vermaning nodig hebben, en wie er vertroosting nodig hebben. Heere, het ziet zo op u. Wij vermogen niets, maar gij hebt een arm met macht. En uw arm is niet verkort. En u hebt groot vermogen, Heere. Laat uw naam deze morgen nog verheerlijk mogen worden in uw eigen werk en in de bevestiging van uw werk. We smeken het van u, Heere, niet om iets uit ons, maar om Christus wil alleen. Amen. Psalm 45, het eerste en tweede vers willen we gaan zingen. Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van ene koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is ze als de pen van een die vaardig schrijft. En wat er verder volgt in vers 1 en ook vers 2 van Psalm 45. Er zijn 3 collecten bestemd voor eredienst, onderhoud, kerk en pastorie. En de 3e collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 80, het 11e vers willen we zingen in antwoord op de prediking. Behoud ons, Heere der legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten. Zo knielen we altijd voor u neer. Getrouwe herder, breng ons weer, verlos ons. Toon ons het liefelijk licht van uw vertroostend aangezicht. Het 11e vers van Psalm 80 na de prediking. Geliefde gemeente, een van de namen die de Heer Jezus Christus draagt is de tweede Adam. Wie de eerste Adam is, weet het jongste kind in de kerk. De eerste Adam, ja, dat is de eerste mens die door God geschapen is in het paradijs. Goed uit de handen van God voortgekomen, maar die op die verschrikkelijke dag in zonde gevallen is. En door de ongehoorzaamheid van één, zegt de apostel Paulus in de Romeinenbrief, is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood, en de dood is doorgegaan tot alle mensen. Tegenover die eerste Adam tekent de schrift ons Christus als de tweede Adam. Hij is mens geworden, Adam geworden. En hij komt datgene doen wat Adam niet heeft gedaan. Hij komt herstellen wat Adam kapot gemaakt, beschadigd heeft. Hij komt de eer van God herstellen. Hij komt de zaligheid verdienen. En die tegenstelling tussen de eerste Adam en de tweede Adam, die wordt zichtbaar wanneer we de eerste schriftlezing en de tweede even met elkaar vergelijken. Want dan zien we hoe de eerste Adam samen met Eva in het paradijs, onder gunstige omstandigheden, want alles was volmaakt, er was ook geen honger, voor de eerste de beste verzoeking van de duivel bezweken is. En daartegenover de Heer Jezus Christus, onder moeilijke omstandigheden verzocht, in de woestijn onder andere. En terwijl hij zwak was vanwege het feit dat hij lange tijd niet gegeten had, ten laatste hongerde hem. En toch, als de duivel komt met de ene na de andere verzoeking, dan weerstaat de Heer Jezus Christus al die verzoekingen en uiteindelijk overwint hij de duivel. Dat wordt duidelijk bijzonder in onze tekst van deze morgen. En we willen met Gods hulp over die woorden gaan nadenken en we schrijven daarbij de verzoeking op de berg. De verzoeking op de berg, drie gedachten. Allereerst het terrein van de verzoeking. Vervolgens het karakter van de verzoeking. En tenslotte de overwinnaar in de verzoeking. Het terrein van de verzoeking, dat is vers 8. Het karakter van de verzoeking, dat is vers 9. En de overwinnaar in de verzoeking, dat is vers 10 en 11. De duivel heeft gemeente de Heer Jezus meegenomen naar heel verschillende plaatsen, naar heel verschillende terreinen. We hebben dat in de achterliggende weken zo wat gevolgd. Hoe de verzoekingen van de duivel eerst op de Heer Jezus afgekomen zijn in de woestijn, die barre, onherbergzame wildernis, waar geen andere mensen waren. En waar de duivel juist ook de omstandigheden van die woestijn heeft gebruikt om zijn verzoeking kracht bij te zetten. Indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. Maar niet alleen heeft de duivel de Heer Jezus verzocht in de woestijn, in die verlaten wildernis. Hij heeft de Heer Jezus ook verzocht midden in de heilige stad Jeruzalem, in de tempel, op de heilige plaats, in het heiligdom waar het volk vergaderd was. Vorige week hebben we daarover nagedacht en gezien hoe de Heer Jezus Christus meegenomen is door de duivel en hoe zij daar stonden op de tinnen, op die opstaande rand van het tempeldak. En dan vanmorgen onze tekst. Dan neemt de duivel de Heer Jezus mee naar nog een andere plaats. We lezen aan het begin van vers 8. Wederom nam de duivel hem mede. En nu is het naar een zeer hoge berg, zegt de tekst. Dat is dus nog een andere omgeving. Een heel hoge berg. Welke berg precies bedoeld wordt, weten we niet. Wanneer u vandaag de dag een bezoek zou brengen aan het land van de Bijbel, dan wordt u nog altijd een berg aangewezen die de berg der verzoeking zou zijn. Maar er is eigenlijk geen enkel bewijs voor dat het precies om die berg gaat. In ieder geval is het een van de toppen geweest en naar alle waarschijnlijkheid ook wel in het landschap van Israël zelf. En daar, op een van die hoge bergtoppen, daar plaatst de duivel zichzelf en daar staat dan ook de Heer Jezus naar zijn menselijke natuur, want zo ondergaat hij de verzoekingen naar zijn menselijke natuur. En dan zegt de duivel tegen de Heer Jezus, en we lezen dat in vers 9, al deze dingen zal ik geven, indien gij nedervallende mij zult aanbidden. Maar eerst, dat moet onze aandacht eerst een ogenblik hebben, eerst doet de duivel iets anders. Dan spreekt hij niet, maar dan toont hij. We lezen dat in het tweede gedeelte van vers 8. En hij toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. Het is niet zo, zoals sommige uitleggers wel hebben gezegd, dat we moeten denken aan een berg van waaraf je al die koninkrijken der wereld zomaar kon zien, want die berg is er niet in deze wereld. Nee, de duivel heeft de Heer Jezus meegenomen naar een hoge berg en vanaf die berg heeft hij onder de toelating van God op een wonderlijke wijze, ook in een ogenblik tijds, zegt de evangelist Lucas, alle koninkrijken van de wereld aan het oog van de Heer Jezus, aan het menselijke oog van de Heer Jezus, voorbij laten gaan. Alle plaatsen van deze wereld. En ik denk zelfs dat we mogen zeggen, niet alleen de wereld in alle plaatsen, maar ook de wereld van alle tijden. Dus de Heer Jezus heeft op dat moment Israël gezien en Jeruzalem, met het volk dat daar woonde. Maar hij heeft ook de lage landen bij de zee gezien, het land waar wij wonen, en andere landen in deze wereld. Alles heeft de duivel hem in een oogwenktijd getoond, aan zijn oog voorbij laten gaan. Aan zijn geestesoog voorbij laten gaan. En toonde hem al de koninkrijken der wereld. Ja, en wat is dat dan voor wereld die de Heer Jezus ziet? Want daar moeten we vanmorgen een ogenblik bij stilstaan om deze verzoeking goed te kunnen begrijpen. Als de Heer Jezus dan die wereld ziet, niet alleen Israël, maar ook allerlei andere landen en volken. En zelfs volken van alle tijden. Dan ziet de Heer Jezus om te beginnen een wereld die het wettig eigendom van God is. Dat zegt een van de psalmen. Al de aarde, met alles wat ze geeft, met alles wat zich daarin beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom des Heren. De wereld die door God geschapen is. Met de bedoeling dat Gods eer daar zou schitteren. Die wereld. Jawel, maar ook een wereld die in de zonde gevallen is. Een wereld die door die eerste zonde, waar het zojuist in de inleiding van de preek over ging, in de handen van de duivel gespeeld is. Zodat we op verschillende plaatsen in de Bijbel lezen dat de duivel wordt genoemd, en u weet dat misschien wel, dat de duivel wordt genoemd de overste deze wereld. En de machthebber deze wereld. De wereld die het spoor van de zonde vertoont. De wereld die de duivel als het ware aan God ontroofd heeft. De wereld verloren in zonde en schuld. Ook dat ziet de Heer Jezus. En dan nog iets belangrijks. En dat is misschien wel het belangrijkste. Als de Heer Jezus die wereld ziet. Die wereld van alle volken en alle naties en alle tijden. Dan ziet hij ook die wereld die hij met zijn middelaarshart lief heeft. Want hij zegt het. Dat hij gekomen is niet om de wereld te veroordelen, maar om die te behouden. Zijn werk is erop gericht om uit alle naties en volken en tongen mensen zalig te maken. Om die wereld als het ware, als ik dat zo eens zeggen mag, om die wereld terug te winnen voor zijn Vader. Het is die wereld waarvan de Heer Jezus in Johannes 3 vers 16 zegt, al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven maar het eeuwige leven hebben. En als de Heer Jezus die wereld ziet, die volkerenwereld ziet, al die mensen ziet, ja dan is er in zijn middelaarshart een liefde geweest, waarvan ik maar stamelen kan vanmorgen. Want ik kan u niet zeggen wat er geweest is in het hart van Christus toen hij die wereld zag. Enerzijds verloren in zonde en schuld. En anderzijds met een liefde tot verloren zondaren. En die liefde die blijkt op allerlei momenten in het leven van de Heer Jezus. Bijvoorbeeld als hij daar staat en hij ziet daar de hoofdstad van Israël, Jeruzalem, liggen. En hij zegt het, Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijkerwijs een hen haar kuikens. Dat is de liefde van de Heer Jezus Christus voor deze wereld. En die liefde, ja die drijft hem. En die liefde zal zijn hart vervuld hebben. En de Heer Jezus heeft niets liever dan wat? Ja dan dat die wereld weer onder zijn macht komt. Om als de bevoegde zaligmaker vanuit die wereld zondaren zalig te maken. Wel, dat is wat de duivel aan de Heer Jezus toont. En als dat verlangen er dan is in het middelaarshart van Christus, dan sluit de duivel bij dat verlangen aan met zijn verzoeking. En laten we dan vanuit het eerste vers van onze tekst twee lijnen, twee praktische lessen opdiepen. Als het gaat om de manier waarop de duivel komt met zijn verzoeking. Het eerste wat we kunnen zeggen vanuit het eerste vers van onze tekst is, de duivel spreekt niet alleen, maar hij toont ook. Dat staat hier letterlijk. En toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. De duivel spreekt niet alleen, maar hij laat ook zien. Zo kwam hij al in het paradijs. Niet alleen vragend en sprekend is het ook dat God gezegd heeft, maar ook tonend. En de vrouw zag de boom en de vrucht, dat die begeerlijk was om verstandig te maken. De duivel komt ook vaak met iets wat hij laat zien. Ook vandaag. De zonde begint vaak met een blik. Of niet? Is de zonde eigenlijk niet een ketting, zouden we kunnen zeggen? Een ketting die begint heel vaak met een blik. Dat is de eerste schakel. En dan een gedachte. Tweede schakel. En dan de begeerte. Derde schakel. En dan misschien wel de daad. Vierde schakel. En de laatste schakel is, als God het niet verhoedt, de dood. Want de zonde voleindigd hebbende baart de dood, zegt de Bijbel. Hoe vaak komt de duivel niet met iets te laten zien? Iets van de grootsheid van het leven misschien, met de bedoeling dat u uw hart erop zal zetten. Iets van de begeerlijkheid van het vlees, allerlei onreine beelden misschien, met de bedoeling dat je erdoor meegevoerd wordt. En wat is het daarom nodig om te bidden met de dichter van Psalm 119? Wend, wend mijn oog van de ijdelheden af. Wat is het nodig om, net zoals Job, een verbond te maken voor Gods aangezicht met onze ogen? Want de duivel komt vaak met een blik, met iets te laten zien. En dan nog het tweede, wat ook in dit vers opgesloten ligt. Als de duivel komt met zijn verzoekingen, dan sluit hij zo dikwijls aan bij de verlangens van mensen. Dat gold al bij de verzoeking van de Heer Jezus Christus. De duivel sluit aan bij het verlangen van mensen. Christus verlangde naar voedsel. Zijn lichaam schreeuwde, menselijk gesproken, om voedsel. En de eerste verzoeking is: zeg dat deze stenen broden worden. Tweede verzoeking: Christus verlangde ernaar om zichzelf bekend te maken aan het volk van Israël. En om met zijn openbare optreden te beginnen, om het volk onderwijs te geven. En de duivel zegt: werp uzelf nederwaarts, verricht een wonder hier in de tempel, dan zullen de mensen het zien. De derde verzoeking: Christus verlangt ernaar om, ja, vanuit de wereld allerlei zondaren zalig te maken. Om de macht over die wereld te ontvangen, opdat hij zijn genadeheerschappij kan voeren. En de duivel legt er zijn verzoeking bij. De duivel laat zijn verzoeking heel vaak aansluiten op verlangens. Misschien niet eens ongeoorloofde verlangens. Het zou kunnen dat iemand verlangt naar een man of naar een vrouw, of misschien wel naar een kind. En dat de duivel juist bij die verlangens, die op zich niet verkeerd hoeven zijn, zijn verzoekingen legt. De verzoeking van allerlei opstandige gedachten misschien wel. Maar de duivel komt daarbij. Misschien ook wel verkeerde verlangens. Want daar maakt de duivel ook gebruik van, dat hij verkeerde verlangens gebruikt. Verlangen naar rijkdom misschien. Want dat is in het licht van de Bijbel geen goed verlangen. Wie rijk willen worden, vallen in de strik en in menigerlei verzoeking, staat er in 1 Timotheus 6. Of het verlangen naar eer misschien. Dat is een zondig verlangen. want de Heere gunt zijn eer niet aan een mens. Of het verlangen naar een ongeoorloofd genot misschien, een zondig verlangen. En de duivel gebruikt het om een mens tot zonde te verleiden. Hij sluit aan bij zondige verlangens en soms ook bij geoorloofde verlangens, maar dan voegt hij er allerlei zondige, allerlei misschien wel opstandige of godenvijandige gedachten aan toe. Kijk, en zo gaat hij hier ook te werk. Het verlangen wat er was in het hart van de Heer Jezus Christus. Het verlangen om de macht over deze wereld te ontvangen. Want daar is het middelaarswerk van Christus op gericht. Dat verlangen was goed. Dat verlangen was heilig. Dat verlangen was volkomen rein. Maar de duivel probeert er een zonde aan toe te voegen. En dan lezen we verder in onze tekst en we komen bij onze tweede gedachte. Vers 9. En zeide tot hem: al deze dingen zal ik u geven, indien gij nedervallende mij zult aanbidden. Daar staan ze, de duivel, de vorst van de dood. En de Heer Jezus, de vorst van het leven. Allebei op die berg van de verzoeking. En de duivel heeft in één oogwenktijd heel de volkerenwereld aan Christus laten zien. En dan zegt de duivel: al deze dingen, de wereld met al die volken, de macht over die wereld, al deze dingen zal ik u geven, indien gij nedervallende mij zult aanbidden. Het is alsof de duivel zegt: één knieval. Eén knieval voor mij. En dan krijgt u alles. Alle macht over deze wereld. Al datgene waar u anders een leven lang voor moet strijden. Waar u anders voor moet lijden. Waar u anders voor moet sterven. Waar u anders voor moet afdalen in de diepte van de helse angsten. Waar u anders voor in het graf moet worden gelegd. Kiest u maar. Wat wilt u? Eén knieval voor de duivel of een levenslange worsteling, lijden, sterven, het graf, de dood. Dat is wat de duivel zegt. En als we over die verzoeking een ogenblik nadenken vanuit vers 9... ja, dan kunnen we daar een paar dingen van zeggen. Dan moeten we daar allereerst van zeggen dat het een scherpe verzoeking is geweest. Een doelgerichte verzoeking is geweest. Want als Christus hier naar zijn menselijke natuur voor de keuze wordt gesteld, of één knieval voor de duivel en dan alle macht over de aarde, of leven, strijden, lijden, sterven en dan alle macht in hemel en op aarde. Ja, dan is het zo dat de Heer Jezus bijzonder tegen dat lijden en sterven heeft opgezien. Hij was volkomen bereid, zegt u. Ja, hij was volkomen bereid. Maar wat bidt hij als hij in Gethsemane oog in oog gesteld wordt met die beker van het lijden en van de toorn van God? Indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Kijk, daar hoort u in hoe de Heer Jezus Christus naar zijn menselijke natuur heeft gehuiverd voor dat lijden. Voor die diepe weg. En daarom, er ligt zoiets scherps in deze verzoeking, want de duivel zegt, dat is allemaal niet nodig. Eén enkele knieval en u krijgt hetzelfde. Een scherpe, doelgerichte verzoeking, dat is wel het eerste wat we kunnen zeggen. En dan nog iets, het is ook een duivelsverzoeking. En dan neem ik het woord duivel maar heel letterlijk vanuit het Grieks. Dat betekent, als u het letterlijk vertaalt, de uiteenwerper. Nu, dat is het werk van de duivel hier ook. Want hij probeert God de Vader en God de Zoon uiteen te werpen. Laten we niet vergeten, gemeente, de Heer Jezus Christus, toen hij in deze wereld kwam, kwam met een heilige opdracht. De Heer Jezus heeft, met eerbied gesproken, niets gedaan naar zijn eigen inzicht. Hij kwam met een heilige opdracht van God. God de Vader had hem opdracht gegeven, ja, om wat te doen? Om verloren zondaren te zoeken. Maar ook om de weg van lijden en sterven te gaan. En nu wil de duivel als het ware een wig drijven tussen de middelaar en tussen zijn Vader in de hemel. Nu wil de duivel de Heer Jezus verleiden tot ongehoorzaamheid aan die opdracht. Mijn zoon, ik wil dat u zult lijden en zult sterven. Nee, nee, zegt de duivel, dat is niet nodig. Eén knieval voor mij en het is voldoende. Het is ook, en dat is nog een ander facet van deze verzoeking, het is ook een God-onterende verzoeking. Want als u goed leest wat de duivel hier bedoelt, indien gij nedervallende mij zult aanbidden, ja, dan is dat eigenlijk een van de allergruwelijkste zonden die de Bijbel ons tekent. Het aanbidden van de duivel. Het neerknielen voor hem. Het beroven van God van zijn eer. Dat is waar de duivel hier op gericht is. Kniel voor mij neer. Onthoud God alle eer en geef die eer aan mij, de grote tegenstander van God. Kijk, daar is de duivel nog altijd op uit, om God van zijn eer te beroven op allerlei wijze. En daarom is de vraag ook zo'n ontdekkende vraag in ons eigen leven. Wordt God erin geëerd of niet? Wordt God erin geëerd of niet? In uw doen, in mijn laten, in mijn gedachten, in onze woorden, in ons bedoelen. Wordt God erin geëerd? Scherpe verzoeking, een duivelse verzoeking, een God-onterende verzoeking, maar ook, en misschien dat u daar al gaandeweg aan gedacht hebt, een leugenachtige verzoeking. Ja, dat ook. Want de duivel doet alsof de Heer Jezus door één enkele knieval voor hem precies hetzelfde krijgt als wat hij anders zou krijgen wanneer hij zou lijden en zou sterven. Wat zou de Heer Jezus dan krijgen? Wat heeft hij gekregen? Alle macht in hemel en op aarde, zegt het slot van Matthäus. Dat is de macht om zondaren zalig te maken. Dat is de macht om tot eer van zijn Vader te heersen. Maar wat de duivel gaf, ach, dat was alleen maar, althans wat de duivel aanbood, dat was alleen maar macht over deze wereld. Die macht die hij onder de toelating van God had en die hij dan wel wilde teruggeven. Een beperkte macht. En als de Heer Jezus die macht had gekregen, weet u hoe hij dan de wereld had ontvangen? Als een wereld die altijd in de zonde had gebleven. Als een wereld waarin nooit één zondaar had kunnen zalig worden. De duivel belooft wel veel. Maar ten diepste kan de duivel niet beloven. Want de duivel kan niet echt geven. Dat is vandaag nog zo. De duivel belooft misschien tussen aanhalingstekens veel. En hij geeft misschien iets. Maar hij neemt uiteindelijk alles. Dat moet u proberen mee te nemen in de praktijk van het leven. De duivel belooft veel. Ik zal je gelukkig maken. De zonde zal je gelukkig maken. De duivel geeft misschien iets. Wat aards geluk. Het genot van de zonde. Maar hij neemt uiteindelijk alles. Je ziel. Je zaligheid. Want de duivel is er niet op gericht om te geven. Maar de duivel is er op gericht om te nemen en om te roven. Zijn naam is niet voor niets in een andere plaats in Gods woord. De mensenmoordenaar van de beginnen. De aartsbedrieger, de aartsleugenaar. De duivel, hij geeft iets, maar hij neemt alles. En het einde van de weg van de zonde, dat is de dood. Het staat er zo aangrijpend in een van de eerste hoofdstukken van Spreuken. Het einde van die zijn wegen des doods. Kijk, en dan lacht de duivel, want dan heeft hij zijn doel bereikt. Hij toont het aas, zoals een visser het aas toont, maar hij verbergt de haak. En de vis komt, om het beeld even door te trekken, de vis komt en hapt in het aas, maar hij hapt ook in de haak en het wordt zijn dood. Dat is de duivel. Dat is de werkwijze van de duivel. Vraag u het maar af, wanneer u geconfronteerd wordt met allerlei verleiding. Misschien ook wel met allerlei glans, want daar komt de duivel ook mee. Hij toonde de glans, de heerlijkheid van deze wereld aan Christus. Hij komt misschien met allerlei glans, maar u moet zich maar afvragen, wat geeft hij en wat neemt hij? Nog één laatste opmerking over dat karakter van de verzoeking. Ja, dat is dat het ook, en ik heb dat eigenlijk al gezegd, maar dat het een hele gruwelijke verzoeking is. De duivel komt hier met een afschuwelijke gedachte. De gedachte om te knielen voor hem, de vorst der duisternis. En daar ligt ook nog een les in, dat de duivel soms komt, ook in het leven van mensen die de Heere vrezen. Met hele vreselijke verzoekingen. Hij kan soms vreselijke gedachten inwerpen. Ik denk dat we daar wel heel voorzichtig over moeten spreken. Ooit is daar een boekje over geschreven van dominee Omius, al een aantal honderden jaren geleden, maar nog bijzonder actueel, het boekje Vuistslagen van Satan. En in dat boekje legt Omius uit dat de duivel allerlei gedachten kan inwerpen bij een kind van God, soms godslasterlijke gedachten. U moet natuurlijk goed onderscheiden, daarom zei ik, we moeten daar heel voorzichtig mee zijn, want wij geven heel vaak de duivel de schuld, terwijl de schuld aan onze kant ligt. Dan heeft de duivel het gedaan en wij niet. En juist waar de duivel zich laat gelden en met zijn gevaarlijke aanvallen komt, daar zien we hem niet. Maar ook al moeten we heel voorzichtig zijn, toch kunnen we zeggen dat de duivel soms in het leven ook van mensen die de Heere vrezen kan komen met het inwerpen van allerlei vreselijke gedachten. De gedachte om misschien wel zichzelf van het leven te beroven. Of de gedachte om Gods naam te lasteren. En de duivel kan daar soms mee komen op de meest heilige ogenblikken. Dan werpt hij die gedachte in. En als die gedachte dan een kind van God ontzet en aangrijpt, en droefheid geeft in het hart, ja, dan gooit de duivel er nog een gedachte overheen. En dat is dan altijd de gedachte. Maar deze dingen kunnen niet met genade samengaan. Deze dingen kunnen niet met genade bestaan. U zulke gedachten en dan de Heere vrezen, onmogelijk. Laten we leren vanuit het voorbeeld van Matteüs 4, dat zelfs de Heer Jezus Christus verzocht is geweest met een gruwelijke verzoeking om te knielen voor de vorst der duisternis. Maar wat is het dan in die strijd ook nodig? Ja, om schuiling te mogen zoeken bij Hem. En dat brengt ons bij het laatste, het derde, de overwinnaar in de verzoeking. We lezen vers 10. Toen zeide Jezus tot hem: ga weg, Satan. Verdwijn, Satan, wil dat zeggen. Dat is een machtswoord, gesproken door de middelaar. Ga weg, Satan. En dan noemt de Heer Jezus de duivel bij een van zijn verschrikkelijke namen. Satan, tegenstander betekent dat. Het is alsof de Heer Jezus zeggen wil: ik weet met wie ik van doen heb. Ik weet wie u bent. Ik weet met wat voor verschrikkelijke verzoekingen u komt. Weg, verdwijn, ga weg, Satan. Want er is geschreven: de Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Kijk wat de Heer Jezus daar doet. Dat is, hij gebruikt opnieuw het zwaard van het woord. Hij slaat ook deze aanval van de duivel af met het woord. Er staat geschreven. En dan haalt de Heer Jezus een gebod aan uit Deuteronomium 6 vers 13. Ja, wat eigenlijk een kerngebod, een wortelgebod is. De Heer uw God zult ge aanbidden en hem alleen dienen. Ik zal niet voor u neervallen. Ik zal niet voor u neerbuigen. Maar alleen God komt de eer toe. En als de Heer Jezus dat gezegd heeft, ja, dan moet de duivel beschaamd vertrekken. Dan lezen we aan het begin van vers 11. Toen liet de duivel van hem af. Als een verslagen vijand rest hem alleen maar een smadelijke aftocht. Toen liet de duivel van hem af. Voor een tijd. Voor een tijd. Lucas 4 zegt: voor een tijd. Dat betekent dat de duivel na deze scherpe laatste verzoeking toch weer in het leven van de Heer Jezus is teruggekomen. De duivel is teruggekomen in de kring van zijn discipelen. Als de Heer Jezus daar opnieuw over zijn lijdensweg gaat spreken. En Petrus daar staat: Heere, wees u genadig, dat zal u geenszins geschieden. Wat moet de Heer Jezus dan zeggen? Ga weg achter mij, Satanas. In die woorden van Petrus heeft de Heer Jezus ook iets van een duivelse verzoeking ervaren. En nog weer later lezen we dat de duivel vaart in Judas. Die hem verraadt. En in Gethsemane komen de aanvallen van de duivel opnieuw in volle kracht op Christus af. Want als hij daar worstelt op de grond van Gethsemane met de drinkbeker van het lijden. Ja, dan is een van de bestanddelen in die drinkbeker van het lijden ook de macht en de aanvallen, de duistere aanvallen van de duivel. En als de Heer Jezus aan het kruis hangt, wat roepen de mensen dan? Indien gij Gods Zoon zijt, kom af van het kruis. Dat zijn dezelfde woorden als waarmee de Heer Jezus hier in Matteüs 4 tweemaal verzocht is geweest. Indien gij Gods Zoon zijt, Iedere keer weer heeft de duivel zijn aanvallen op Christus gericht. Maar de Heer Jezus heeft iedere aanval afgeslagen. En dan komt de Heer Jezus daar aan het einde van zijn lijden. En dan overziet hij de eisen van God. En dan overziet hij al zijn lijden en alle bijzonderheden. En dan roept hij het uit aan Golgotha's kruis. Het is volbracht. U mag dat ook lezen als de overwinning is behaald. De vorst der duisternis is in beginsel ten onder gebracht. Hij is overwonnen. Hij is nog wel een vijand, maar een overwonnen vijand. De overwinning is behaald. En als de Heer Jezus Christus dan aan het slot van het Matthäus-evangelie op een van de bergen staat, misschien wel op dezelfde berg als waar hij verzocht is geweest door de duivel, dan horen we hem zeggen, en het is een van de laatste versen van het evangelie: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Nee, niet door de duivel. Niet door de duivel, want die kon hem die macht niet geven. De verzoeking was een leugenachtige verzoeking, maar wel door zijn Vader, want Christus heeft tot het laatste toe weerstand geboden en overwonnen. Mij is gegeven op grond van mijn strijd, op grond van mijn offer, op grond van mijn volkomen gehoorzaamheid, op grond van mijn wetsvervulling, op grond van mijn volkomen arbeid, alle macht in de hemel en op de aarde. En zo wordt hij u gepredikt deze morgen. Als een Christus die uit de handen van zijn Vader als middelaar alle macht heeft ontvangen. Als Zoon van God had hij die macht natuurlijk. Allang. Maar als middelaar heeft hij die macht moeten verdienen. In de weg van lijden, van sterven, van afdalen tot in de diepte van de hel. En nu staat hij daar en hij heeft gekregen alle macht in de hemel. Dat betekent, hij heeft macht over de engelen. Hij heeft macht over de poort des hemels. Als hij opent, zal niemand sluiten. Maar ook als hij sluit, zal niemand openen. Hebt u hem al nodig gekregen, als diegene die zo alle macht heeft? Onze woorden, onze zaligsprekingen, onze inspanningen zullen de poort des hemels niet openen, maar alleen hij. Maar hij heeft niet alleen de macht ontvangen in de hemel, hij zegt ook: mij is gegeven alle middelaarsmacht op aarde. En daar ligt zo'n rijke prediking in. Daar ligt een prediking in voor mensen die onbekeerd in de kerk zitten vanmorgen, met een hart dat het van God maar niet verliezen kan en dat strijdt en dat zo opstandig is. Ach, leg uw hart eens voor deze koning neer. En zeg het eens, op grond van dat woord van de Heere: Heere, u hebt toch gekregen alle macht in hemel en op de aarde. En uw middelaarsmacht is toch sterk genoeg om mijn harde hart te breken, om mijn vijandige hart te overwinnen, om de muren van mijn hart te slechten en om de stad van mijn ziel in te nemen. Wilt u me dan te sterk worden en wilt u me overwinnen en wilt u mij tot u bekeren? Want u is toch gegeven alle macht. Dat is het gebed van de dichter van Psalm 45... Gord uw zwaard aan de heup, o held. Rijd voorspoedig op het zuivere woord der waarheid. Schiet pijlen af op harten van des konings vijanden, want u hebt alle macht. Hebt u zo leren pleiten op de almacht van Christus, op de eer van Christus. Heere, uw naam zal er toch in verheerlijkt worden wanneer u mij overwint. Ja, wat krijgen juist mensen die bij zichzelf de vijandschap en dat godenvijandige bestaan ontdekken? Wat krijgen zij juist deze macht nodig? En nu wordt u gepredikt vanuit onze tekst en vanuit het geheel van de schrift, dat deze overwinnende koning, die alle macht ontvangen heeft, ook macht heeft om dat harde hart van u te verbreken. Zou dat niet aan zijn genade troon moeten verbinden? Zou dat niet tot hem moeten uitdrijven? Hij heeft macht. Dat is ook een troostboodschap voor degene die de Heere mogen kennen en mogen vrezen. Als ze zichzelf nergens kunnen brengen naar ontvangen genade. Als ze zo moeten inleven in alles gedragen te moeten worden. Hij heeft alle macht op de aarde. Ja, dat is vooral ook een troostboodschap daar waar u de aanvallen van de vorst der duisternis ervaart en zijn macht ondervindt. Want de duivel kan nog met zijn staart slaan. Zijn kop is als het ware afgehakt, maar zijn staart slaat nog. En dan kan de duivel het Godskinderen zo benauwd maken, zo moeilijk maken. Hij komt in de boze dag, hebben we gehoord. Maar nu is er één, en dat geldt niet voor de duivel. Nu is er één die zeggen kan, mij is gegeven alle macht, ook op de aarde. Die duivel is een overwonnen vijand. En hij kan niet meer doen dan dat God hem toestaat. En God zal het niet toestaan dat zijn kinderen bovenmate verzocht worden. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst schenken. Alle macht, ook op de aarde. Wat heeft Christus daar een diepe weg voor moeten gaan? Wat heeft hij gestreden en wat heeft hij geleden? En wat moet er daarom in het leven van hen die deze Christus tot hun koning mogen kennen, ook een aansporing liggen om onder zijn regiment te strijden, onder zijn vaandel te strijden, achter hem schuilend, op zijn werk, op zijn bloed pleitend, want hem is gegeven alle macht. En dan lezen we aan het laatste, aan het einde van onze tekst nog dit. En zie, de engelen zijn toegekomen en dienden hem. Daar moet u niet overheen lezen, want daar zit nog een hele rijke trek in. De engelen zijn gekomen na de verzoeking. Daar ligt ook een belofte in. Gods kind kan te maken hebben met allerlei verzoekingen. Maar het is voor een tijd. En na de verzoeking kan de Heere weer zijn wonderlijke versterking geven. Zijn wonderlijke versterking. Want zo hebben de engelen de Heer Jezus gediend. Ze hebben hem misschien wel versterkt naar het lichaam. Voedsel gegeven. Zoals we dat lezen bij Elia. Ze hebben hem misschien ook geestelijke versterking gegeven. Maar weet u wat u erin ziet, dat vooral? U ziet erin dat de Heere al zijn woorden waarmaakt. Want u moet vanuit dat slot van de tekst nog even terugkeren naar de middelste verzoeking. De middelste verzoeking, er staat toch geschreven, hij zal zijn engelen gebieden, dat ze u bewaren zullen. In al uw wegen. Nee, dat zei de duivel er niet bij, dat laatste niet. Maar de duivel had gezegd, stort u zelf maar in het gevaar, want de engelen zullen wel voor u zorgen. En die verzoeking heeft Christus afgeslagen. Maar nu gaat de Heere dat oude psalmwoord toch vervullen. Dat oude psalmwoord dat hij door de engelen, wanneer zijn zoon gaat in zijn weg, in de weg der gehoorzaamheid, dat hij dan voor hem zorgen zou. De engelen dienden hem. Kijk gemeente, dat brengt ons bij het laatste. Ik zei u, de duivel belooft veel. Ja, dat doet hij wel. Al kan die het ten diepste niet. De duivel belooft veel. Hij geeft misschien iets. En hij neemt uiteindelijk alles. En God belooft alles. Hij belooft alles. Al wat u ontbreekt, schenk ik. Zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Hij neemt ook alles. God neemt ook alles. Alles wat van mij is. Alles waarop ik bouw buiten Christus. Alles waarop ik leun en steun buiten die ene grond van de zaligheid. Maar hij geeft ook alles. En dan zou Jozua het zeggen als hij vanmorgen in ons midden zou staan. Kies dan heden wie gedienen zult. Die duivel die veel belooft, iets geeft en alles neemt. Of God die alles belooft en een mens wel arm maakt door armmakende genade en in die weg wel alles neemt, maar om er alles voor terug te geven. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, mag dat ons gebed zijn, wat we zojuist gezongen hebben. Behoud ons, Heere der legermachten, want alleen dan zullen we ons voor afval wachten. Heere, zegen het woord dat met alle gebrek van onze kant gesproken is over de 3 verzoekingen. Wilt u ons ontdekken aan de bedoelingen van de vorst der duisternis? En wil ons ontdekken aan het grote gevaar waarin we van nature verkeren? Maar wilt u ons ook brengen bij die overwinnaar, die de duivel en de zonde overwonnen heeft, en in wie in uw kracht is om de grootste zondaar te overwinnen? En zou u ons te sterk willen worden, Heere? Vertroost degene die u kennen mogen met de wetenschap dat u de overwinnaar in de strijd bent en dat u uw volk de zegen geeft. En dat u met de verzoeking ook de uitkomst nog schenken wil. Gedenk ons zo, Heere, doe genadig verzoening over al het zondige en al het gebrekkige van deze dienst in ons spreken en in ons luisteren. En hoor ons en breng ons vanmiddag weer samen om Christus wil. Amen. Psalm 103 vers 10 is de slotzang. 103 vers 10. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.